Dit is De Machine, een tweewekelijkse podcast van VPRO 3 voor 12 over de muziekindustrie. Niels Albert en Atze de Vriese praten hierbij over het belangrijkste nieuws achter de schermen.
Welkom bij De Machine. We zijn weer terug. Het is de week van Amsterdam Dance Event. Deze week is weer de grote marathon in Amsterdam. Dag en nacht zal het doorgaan. Maar nu zijn we nog fris in het hoofd en gaan we eens even doorploegen door wat er de afgelopen twee weken allemaal gezegd is en gedaan is en bekendgemaakt is binnen de muziekindustrie. Het belangrijkste nieuws van de afgelopen twee weken. De dingen die wij belangrijk vinden. Niels, welkom.
Goedemorgen.
Ja, waar gaan we het niet over hebben?
Dat Taylor Swift democratisch stemt. En dat is nogal opzienbarend in haar thuisstaat Tennessee. Want daar stemmen de meeste mensen republikeins. En die hadden toch gedacht dat ook Taylor dat deed. Maar,
de perfecte witte conservatieve droomvrouw is nu in duigen gevallen. Gaan we het niet over hebben.
Ja, het blijkt allemaal wel weer goede effecten te hebben op haar zichtbaarheid. En schijnbaar ook een beetje op haar streaming. We gaan het er niet over hebben. Waar we het ook niet over gaan hebben is de BTS-fans die de complete mediamarkt hebben leeggekocht aan K-pop materiaal. We hebben het daar al eerder over gehad, dus daar hoeven we het eigenlijk niet meer over te hebben. Maar die mensen kopen heel veel merchandise.
En ook niet over dat ze allemaal naar de smaak van andere BTS-fans, sommige BTS-fans te veel rotzooi hadden gemaakt. Hè? Ja, daar gaan we het ook niet over hebben.
Ja, en dat kan ook wel, want volgens mij hebben ze 4 dagen gebivakkeerd voor de Ziggo Dome.
Wauw.
Gaan we niet? Ja. Woensdag stonden de eerste. Dat was echt ongelooflijk. Ja. Dus gaan we het niet over hebben. En we gaan het ook niet hebben over de hologramtour van Amy Winehouse. Want dat moet
te pijnlijk, hè?
Ja, dat willen we toch allemaal niet zien?
Nee.
Of zouden ze die hele dronkenschap dingen ook op het podium met de hologrammen naspelen?
Niet of ze ook niet kan komen opdagen. Ja. We gaan het wel hebben over Tencent Music. Ja, de Chinese Spotify eigenlijk, basically. Een groot bedrijf dat naar de beurs wil gaan in Amerika. En waarvan wij zoiets hadden, wat is het eigenlijk, Tencent Music? We gaan het ook hebben over het nieuwe poppodium in Rotterdam. De Maassilo gaat gebruikt worden voor concerten tot 2000 mensen. Nieuwe fase dus in Rotterdam Popstad. Maar we gaan eerst maar eens even naar ADE. Dus dat is deze week niet aan te ontkomen.
Nee.
Ik ga met mijn microfoon op zoek naar wat mensen die wat zinnigs te zeggen hebben over de muziekindustrie.
Daar zul je er genoeg van vinden, want de hele stad staat
ervoor. Ik heb al een afspraak met een Russische ghost producer.
Oh, die
ik al een keer eerder heb ontmoet. Ik ga kijken hoe het met zijn carrière gaat.
Of zijn huis groter is
inmiddels. Ja, daar ben ik benieuwd naar.
Ja, dat zou ik ook wel willen weten.
En ik jaag op de CEO van SoundCloud. Die gaat daar ook spreken.
Oké, nou dat lijkt me heel interessant.
Ga jij nog een feestje pakken?
Ik ga in ieder geval de première van onze 30 jaar Dutch Dance documentaire kijken. Die is op donderdagavond.
Dan kan je dus niet naar Hardwell met het Metropoolorkest.
Oh, wat ontzettend jammer zeg. Ja, dat zal ik heel erg missen. Nee, die documentaire gaat er in première. Die gaan we zaterdag het eerste deel uitzenden op NPO 3. En we hebben gisteren, dat wil ik toch eventjes roepen, een klein beetje reclame. Een 30 jaar Dutch Dance site online gegooid. En die is echt geweldig. Daar kun je volgens mij 4,5 week rondstruinen aan YouTube filmpjes. Interviews die we gemaakt hebben voor de documentaire. Podcast die jij gemaakt hebt samen met onze collega Ralf Herman.
Tweede deel is inmiddels online over 11.000 gabbers die naar Antwerpen trokken.
Ja, en dat is niks minder dan een zou ik zeggen, Dutch Dance schatkamer. Het is echt geweldig.
Leuk. Nou, tof. ADE wordt weer nieuwe Dutch historie gemaakt natuurlijk de komende weekend. Maar ja, er is toch een ding waar wij in de afgelopen maanden niet echt bij hebben stilgestaan. Namelijk dat er een nieuwe directeur is bij Amsterdam Dance Event. Mariana Sangotene. Als je het goed uitspreekt.
Zo.
Sorry als ik het niet goed doe. Maar zij gaat Richard Zijlma opvolgen. En er werd ook bekendgemaakt dat Buma Cultuur afstand gaat nemen van ADE. Dat wil zeggen, ADE moet zelfstandig gaan worden.
Oké.
En daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad.
Nee.
Waarom eigenlijk niet?
Ik ging
het persbericht nog eens doorlezen. Ik dacht, ja, wat betekent dat eigenlijk?
Ja, nou, ik denk dat we het keurig bewaard hebben voor deze week, toch?
Ja.
Jouw kennende zul je dat wel weer heel goed opgeleid hebben in de timing.
Precies. Ja, nou ja, Buma Cultuur gaat dus als het ware in elk geval bestuurlijk uitstappen bij Amsterdam Dance Event. Er komt een aparte raad van toezicht voor ADE. Het huidige bestuur gaat verdwijnen. Nou, dat is bestuurlijk gegoochel. Maar waar het op neerkomt is dat er eigenlijk dus niet meer iemand van Buma Cultuur straks in de Raad van Toezicht van Amsterdam Dance Event zit.
Nou, goede zaak lijkt me voor een groot festival evenement dat al zo lang bestaat en volgens mij in principe heel succesvol is.
Ja, Ik dacht, ik ga eens even bellen met Frank Helming, de baas van Bumicultuur. Want er is natuurlijk wel één hele belangrijke vraag. En dat is natuurlijk, wat betekent dit voor de financiële situatie van Amsterdam Dance Event? Want Bumicultuur steekt daar iets meer dan 3 ton per jaar in. Gaat dat veranderen?
Ik denk dat wij gewoon jaarlijks blijven investeren in ADE, alleen dan op een andere manier. Dus kijk, zoals nu delen we dat ook middels mensen die voor Bumicultuur werken. Die gaan allemaal voor Stichting ADE werken, dus rechtstreeks voor Mariana. En wat ik doe is eigenlijk exact hetzelfde als wat ik in Groningen nu doe. Dat is een bepaald bedrag per jaar betalen. En daarvoor in ruil willen we dan dat er voor een bepaald deel voldaan wordt aan onze doelstellingen. En dat is eigenlijk heel simpel. Er moet gewoon heel veel aandacht zijn voor Nederlands copyright. Dus muziek gemaakt door de leden van Buma.
En met Groningen bedoelt hij dan natuurlijk Eurosonic Noorderslag. Dat kennelijk eenzelfde soort structuur heeft. Wist je dat?
Ja. Ik wist wel dat die twee structuren heel erg op elkaar lijken. Omdat Bumacultuur en de Buma eigenlijk met dit soort evenementen heel erg hun toegevoegde waarde ook voor hun auteurs proberen te laten zien. Ze hebben ook zo'n Buma NL. Dat gaat heel erg over Nederlandstalig. Volksrepertoire, tenminste ergens daartussenin.
Buma hangt. Rocks.
Buma Rocks. Ook
maar
over
die
hip-hop.
Zijn echt onderdeel van Bumacultuur.
Ja, maar
zoals
dat is,
ADE dat het natuurlijk dus ook was.
Ja, maar dat is op zich logisch. En ADE en Eurosonic Noorderslag zijn allemaal ook natuurlijk op die kleinere manieren begonnen. Gewoon als kleinere evenementen. Er was natuurlijk ook een tijd dat Eurosonic Noorderslag 1 dagje was. Een middagje en een avond. Dat is inmiddels natuurlijk ook een evenement van 4 dagen. En ADE is ooit ook een keer klein begonnen. En toen was bijvoorbeeld Miami nog de belangrijkste wereldwijde dancebeurs. En dus ik zie dat een beetje als opstartfase, subsidie voor om dat te ontwikkelen. Maar er is een moment, en dat is bij ADE blijkbaar aangebroken. Ik denk zelfs al wel wat eerder. En je zou dat ook over Eurosonic Noorderslag kunnen zeggen. Van oké, misschien moeten we eruit stappen, want het kan op eigen benen staan.
Ja, maar dat is dus de vraag of dat aan de hand is.
Ja.
Want ik vroeg dus aan Helming, gaat dat veranderen? En hij zegt nee, eigenlijk niet. Dus dat wordt alleen anders gestructureerd.
Ja, nou en
dus in principe die 3,5 ton of 3 ton die daarin zit van Bumacultuur, die blijft er ook in zitten.
Ja, nou vind ik dat op zich niet raar. Want ik vind op zich, kijk, Frank geeft dat heel goed aan. Hun belangrijkste doelstelling is de copyrights of de aangeslotenen bij Buma Stemra daarvoor het werk doen. En dus kun je investeren in zo'n beurs, zo'n wereldwijde beurs, die helpt om die auteurs hun copyrights zeg maar uit te kunnen venten. Zorgen dat er nieuw materiaal geschreven wordt. Hopelijk een paar hits. Die zorgen dat het Nederlandse copyright weer meer waard wordt. De vraag is hoeveel je erin stopt. En als ik kijk naar vorig jaar was er een heel groot tekort.
2016.
Ja, oh, dat was 2016.
450.000 euro was het tekort.
En dan
dat is interessant. Hè? Dan heb je het over 3 ton die er van Bumacultuur ingestort wordt. En dan moet een tekort van 4,5 ton opgelost worden.
Ja, en wat mij dan als boerenlul een beetje verbaast is dat ik geloof dat er, 400.000 tickets worden verkocht voor dat event. Er zijn 400.000 professionals in de stad. Denk je dat er eventjes in, hè? Dus een grote stad Amsterdam, maar nog steeds 400.000 dance professionals uit de hele wereld die naar ADE komen. Dit is dus echt een gigantische beurs die enorm belangrijk is voor die industrie.
Ja, maar je maakt wel een rekenfout nu.
Oh.
Er zijn namelijk geen 400.000 professionals in de stad, maar 400.000 mensen die een kaartje kopen voor zo'n festival.
Ja, dus
en dat zijn dus ook heel veel mensen die gewoon een feestje gaan pakken met ADE.
En die ook naar Hardwell gaan.
Precies. Ja. De conferentie bestaat uit 5.000 conferentiebezoekers ongeveer.
Nou ja, dan heb je nog steeds te maken met het feit dat er 400.000 mensen vanwege dat evenement in de stad zijn. En dat er dus een mogelijkheid moet zijn om dat, zoals dat zo mooi heet, te monetizen.
Maar daar is natuurlijk iets interessants aan de hand. Want ADE verdient eigenlijk alleen maar geld aan die conferentie.
Ja.
Dus als je zegt, hoeveel is ADE nou eigenlijk waard? Dan zijn dat die 5.000 bezoekers van de conferentie. Nou,
ja, en eventjes voor de luisteraars. Die kost geloof ik 450, tenminste in deze fase. Dus een week, de week van ADE.
Als je iets eerder besluit, dan kun je iets korting krijgen.
Maar nu is het €450. En als je de early bird zit, dan geloof ik op 375, 350.
Ja. Ja, maar al die feesten, die staan er eigenlijk los van. Het is een beetje een gekke constructie, want ADE boekt dat ook niet zelf. Dat doet de club gewoon zelf. De shelter boekt de shelter, de school boekt de school, et cetera. En het is ook niet zo dat bijvoorbeeld ADE over alle ticketverkopen, laten we zeggen 2% of 3% toeslag krijgt. Zo van, jullie mogen onze naam gebruiken, ons aantrekkelijke brand.
Dat mooie kleurtje geel.
Het is eerder andersom. Er gaat af en toe wat geld naar de clubs toe om een wat grotere artiest te boeken. Een soort fee. En daar zullen weer voorwaarden aan verbonden zijn. Namelijk dat er een bepaalde capaciteit beschikbaar moet zijn voor die delegates die een duur pasje hebben gekocht. Hè, en dat er natuurlijk inderdaad ook Nederlandse acts geboekt moeten worden. Ik weet niet precies hoe de regels zitten. Maar het is in elk geval niet zo dat ADE aan die feesten verdient. Integendeel.
Nee. Ja, dat vind ik dus echt een beetje een omgekeerde constructie. Want Je hebt een evenement zeg maar opgezet dat heel succesvol is. Ik bedoel, nogmaals, het is een wereldwijd, de hele wereld komt hier binnen.
Zeker.
Dan moet je een constructie kunnen verzinnen of in ieder geval kunnen uitleggen aan mensen dat op het moment dat clubs daar volle clubs voor hebben, DJ's in Amsterdam zijn, dus ook te boeken zijn voor clubs en zelfs misschien wel voor clubs die DJ normaal gesproken nooit kunnen overhalen naar Amsterdam. Om daar een soort percentage deal te kunnen sluiten. Al was het maar omdat je die mensen drank drinken, broodjes eten en in je hotel verblijven.
Ja, ik weet dat er commerciële partijen geweest zijn die geïnteresseerd zijn geweest om ADE over te nemen. Dat zal een beetje in de tijd geweest zijn rond de overname van ID&T en Awakenings en die hele killing spree, zullen we maar zeggen. Ja. Nou, dat heeft Buma Cultuur niet gedaan. Maar zo'n partij zou dat natuurlijk zeker doen. Die zou zo'n fee vragen. Buma Cultuur doet eigenlijk het tegenovergestelde. Ja. Die zeggen ook nog, die boeken bijvoorbeeld ook nog allemaal hotels. En dat doet Buma Cultuur natuurlijk ook voor.
Overigens vind ik dat te prijzen dat ze het niet verkocht hebben. Ja. Want je zou natuurlijk echt wel in zo'n tijd een belachelijk geld. We hebben het natuurlijk eerder gehad over die verkoop van ID&T en in die podcast die jij gemaakt hebt of die jij nog maakt, gaat het daar ook over. Het is dan heel makkelijk om bij de hoogste bieder mee te gaan, maar je verliest dan natuurlijk wel totaal de controle op het ding wat Frank net zojuist aangeeft. Dat je een belang hebt om voor je aangesloten auteurs en componisten het beste voor elkaar te krijgen. En dat vind ik wel te prijzen dat ze daar die vinger in de pap wilden
houden. Ja, dat is dus ook de reden dat ze dus ook die 3 ton blijven investeren. Er is wel kritiek intern van, is dit nou wel zoals het moet? Als in het gaat niet veel te veel om de grote commerciële jongens en spelen die Nederlandse artiesten een beetje een bijrol. Het gekke is natuurlijk, als er één markt is waarin het Nederlandse copyright eigenlijk uit zichzelf al waarde heeft, dan is het die dancewereld.
Ja,
artiesten als Armin van Buuren, Hardwell, die op AMF, Amsterdam Music Festival in de Arena, gewoon tot de headliners behoren.
Ja.
Maar zo'n AMF is een gigantisch evenement dat profiteert van de branding van ADE en daar niks voor betaalt.
Nee, en vooral ook van het feit dat al die DJ's in de stad aanwezig zijn. Nou is dat met Nederlanders die nog hier wonen misschien wat makkelijker, maar het is natuurlijk gewoon wel makkelijk als iedereen er is en je ook je kleine headliners. Ja, ja, ja.
Even over die 450.000 euro, want ik heb me even verdiept in hoe dat nou eigenlijk gekomen is. Frank Helmink legt hem uit dat een deel daarvan verklaarbaar is door een administratieve omzetting. Eigenlijk was het zo dat Buma Stemra de administratie, de boekhouding van ADE onder zijn hoede had. Dat ging naar Buma Cultuur zelf. En Buma Cultuur zelf zei, ja, we willen eigenlijk alle facturen van het evenement van dat jaar ook op dat jaar boeken. Terwijl, het is natuurlijk eind oktober, dus er zijn ook facturen die normaal gesproken pas na 1 januari binnenkwamen. Die werden dan het volgende jaar geboekt. En nu is dat dus veranderd en dat levert al een verschil op van 2,5 ton van die 450.
Ja, maar dat was 2016.
Ja, ja. In principe is dat dus een eenmalige verschil, zeg maar.
Ja.
Nou, dan heb je natuurlijk nog 2,5 ton over. Dat had onder andere te maken met een grote hoofdsponsor die zich terugtrok. Waarom dat was, weet ik niet. Maar
was dat Samsung?
Dat staat me ook bij, weet ik niet zeker. Ja. Ik ben benieuwd wat daar achter het verhaal was, maar dat weten we niet later ook niet daarnaar gaan gissen. En er was natuurlijk een akkefietje met Felix Meritus, het toenmalige conferentiepand. Ze zijn daar inmiddels weg, kregen een nieuwe eigenaar. De huur ging behoorlijk omhoog. Maar ja, ze hadden wel al gecommuniceerd dat daar die conferentie zou plaatsvinden. Dus daar konden ze eigenlijk niet meer echt onderuit. Ik ben benieuwd, als je kijkt naar die soort financiële situatie, of ADE het anders zou kunnen doen als ze wel zo'n fee zouden vragen. En of ze bijvoorbeeld, kijk, clubs zeggen nu van, ja, er is zoveel concurrentie, het is moeilijk ook om tijdens ADE je club vol te krijgen. Stel nou dat ADE zou zeggen, ja, we gaan niet meer 1000 clubs in de stad open die bij ADE horen, maar we doen een soort selectieve aantal clubs die we tot de kern van het Amsterdamse nachtleven vinden behoren. Die rekenen wij officieel tot ADE.
Ik zie de shitstorm al gebeuren op Facebook van alle clubs die daarvan uitgesloten worden. Ik weet niet of je daarop zit te wachten. En een ander ding, hè, dat moeten we ook niet vergeten, wat hier ook heel erg bij meespeelt. Op het moment dat je aan de knoppen gaat draaien en de regels tussen aanhalingstekens gaat veranderen terwijl het spel nog gespeeld wordt, want dat is aan de hand. Dus je gaat zeggen, we gaan wel een 1, 2, 3% vragen van de omzet. Of we hebben fees die we er bovenop gooien omdat jullie mee profiteren van het feit dat wij ADE organiseren. Of je zegt tegen hotels, als we jullie boeken willen we niet alleen kortingen, maar op het moment dat jullie die hotelkamers vol boeken vanwege ADE, willen we ook kijken of we daartussen gaan zitten. Dat is jarenlang niet zo geweest. En er is
het is
niks
een beetje het afschaffen van de hypotheekrente.
Juist, er is niks moeilijkers om aan, terwijl het spel nog gespeeld wordt, aan de regels te gaan zitten. Ook bijvoorbeeld bij sponsorbeleid van festivals zie je een vergelijkbare trend. Je moet eigenlijk heel vaak je plas ophouden, omdat op het moment dat je je festival aan het ontwikkelen bent, komen de sponsoren er heel vroeg bij, maar die stappen in voor een laag bedrag. En je krijgt dat bedrag waarvoor ze sponsoren nooit meer serieus omhoog op het moment dat je festival groot genoeg is. Dus je moet in die zin een heel spannend spel spelen tussen hoe lang blijf ik geduldig en vertrouw ik erop dat mijn eigen festival sterk genoeg wordt om een sponsor aan me te binden die met serieuze bedragen over de brug komt. Of hang ik er een sponsor aan die voor het, in het begin instapt voor een laag bedrag, maar die ik 5 jaar later op het moment dat men mijn festival uitverkoopt, nooit meer naar een echt serieus sponsorbedrag toe krijg.
Juist. Dat was Amsterdam. Laten we naar Rotterdam.
Juist.
Want Rotterdam heeft er een popzaal bij. Dit is een zaal die natuurlijk eigenlijk al lang bestond, namelijk de Maassilo. Gaat vanaf begin volgend jaar officieel gebruikt worden als een popruimte. Een zaal waar 2000 mensen in kunnen. Dat is ongeveer zoveel als ze in Tivoli Ronda kunnen. Of nou ja, iets meer dan de Paradiso bijvoorbeeld. En dat was een zaal die ze niet hadden in Rotterdam. Wat denk jij?
Ik denk
goed
dat
gevoel
het,
over?
Ja, ik heb er een goed gevoel over. Zonder dat
het is
ik,
wel een monumentaal pand, hè, die Maassilo.
Ja, dat niet alleen. Ik kijk vooral heel erg naar de stad Rotterdam. En ik denk dat en dat zie je ook in de communicatie hierover. Een stad als Rotterdam, die moet gewoon een podium van die omvang hebben. Misschien nog wel een groter podium. Maar ik denk dat het heel goed is dat vanuit wat er nu ligt, er een stap gezet wordt naar een zaal van 2000 man.
Maar dat gezegd hebbende, het is natuurlijk niet zo dat daar straks een poppodium staat zoals Paradiso dat is, of zoals Nighttown in Rotterdam dat vroeger was.
Nee.
Waar elke dag een concert te vinden is en waar een team op zit dat altijd daar werkt.
Nee.
Het is zo dat je hebt Rotown, je hebt Bird, je hebt Motomozaïek, partijen die in Rotterdam al gewerkt hebben en die gaan programmeren.
Ja.
Ik vroeg het even aan Minke Weda, directeur van Rotown, en die legde het als volgt uit, de situatie van de Maassilo zoals die straks gaat zijn.
En gewoon, je moet, om te snappen hoe de situatie precies is, wel weten hoe we de afgelopen jaren in Rotterdam aan het programmeren zijn. En dat is dat we sinds het ontbreken van een grote podium, dat we met verschillende partijen altijd op locatie programmeren. Want zalen zijn er wel in Rotterdam. We hebben de Schouwburg en de Doelen en de Arminiuskerk en tot nu toe de kleine zalen van de Maassilo en Annabel bijvoorbeeld. En daar zijn we al een jaar of 5 mee bezig om daar wel shows neer te zetten voor ongeveer een minimaal 500 man. Nee, dat loopt hartstikke goed en nu krijgen we daar dus gewoon een zaal bij. Volgens mij is het een prima manier om te werken en is de behoefte aan een poppodium dat dus ook 7 dagen per week huurt eigenlijk of de huur voor moet betalen. Wat onvermijdelijk een paar dagen per week leeg staat. Ja, die behoefte is gewoon veel minder geworden.
Dat vind ik wel een interessant punt wat ze aan het einde zegt. De behoefte aan een poppodium dat 7 dagen per week bestaat en waar je ook 7 dagen huur voor betaalt, terwijl het 4 dagen leeg staat, omdat er dan geen concerten geboekt worden, die is minder geworden in Rotterdam.
Ja, nou, ik ben geen inwoner van Rotterdam, maar ik denk dat je dan vaak, als je geïnteresseerd bent in de scene, nog het beste oordeel erover kunt vellen. Ik denk dat ze een goed punt heeft. Zoiets zou kunnen in een stad als Rotterdam, van die omvang, op het moment dat je jarenlang je scene, je lokale scene gecultiveerd hebt. Dan kun je een poppodium van die omvang neerzetten. En inderdaad is het niet zo erg dat 3 of 4 dagen leeg staat, omdat je de andere dagen zo goed als of uitverkocht huis hebt. En dat de scene dat levend houdt. Maar ik vind dat Minke heel goed aangeeft wat het jarenlang of het structurele beleid is wat ze nu aan het ontwikkelen zijn sinds de sluiting van Nighttown en later van Watt. Gesloten is namelijk dat ze eigenlijk eerst in de kleinere zaal nu weer langzaam hun lokale muziek zien aan het opbouwen zijn. Dan heeft het volgens mij over zalen met een omvang tussen de 300 en 700 mensen. Nou ja, de zalen die ze net noemt. En eigenlijk stapje voor stapje het publiek mee wil nemen naar een zaal zoals ze nu willen gaan programmeren met die gezamenlijke Rotterdamse zaal. Naar 2000. Je kunt dat niet van de ene op de andere dag doen. Je hebt dat heel veel.
Natuurlijk wel geprobeerd. Misschien moeten we even een stukje de historie in. Want Nighttown was natuurlijk altijd het poppodium van Rotterdam. Vandaar passen daar 1000 mensen in. Dat was vergelijkbaar toen met Tivoli aan de Oude Gracht.
Zeker.
Iets meer dan 1000. Ging failliet in 2006. Dat was eigenlijk ongekend. Ja. Een stad als Rotterdam heeft gewoon een kernpodium wat het hart vormt van zo'n muziek zien.
Ja.
Ging gewoon failliet.
Ja.
Nou, daar kwam een nieuw initiatief op dezelfde plek. Wat heette dat? In 2008. Dus er zat een gat van 2 jaar. Maar toen kwam daar dus weer een poppodium. Iggy Pop speelde daar nog op de opening. Was geweldig. Daar zaten twee broers achter, twee investeerders. Tieleman heette die mannen. En Ted Langebach, een soort van nachticoon van Rotterdam, was daar ook bij betrokken. Maar dat lukte ook niet op de een of andere manier. 2010 ging die tent failliet. Inmiddels zit er volgens mij een Chinese supermarkt in of iets in die geest.
En volgens mij programmeerde Joey, die toen ook Rotown programmeerde.
Rugti.
Ja, Joey Rugti, die inmiddels die altijd heel betrokken is bij Eurosonic Noorderslag. En inmiddels in Groningen programmeert. Die was de programmeur van Watt. Dus er is daar toen op dat ogenblik, en dat zag je ook wel in de toenmalige pers, echt wel geprobeerd om na het failliet van Nighttown, om de Rotterdamse muziekscene echt weer op de kaart te zetten. En dat had ook inderdaad, jij geeft Iggy Pop al aan, de toon was toen ook dat de boekers, Mojo, echt zouden meewerken om te zorgen dat een aantal grote shows naar Rotterdam zouden komen. En niet alleen maar naar Amsterdam, Utrecht en Tilburg en Groningen gingen.
Ja. Dat is niet gelukt.
Nee.
Toen is er daarna nog een zaal of Corso geweest. Was ook zo'n zaal die er eigenlijk al bestond. Ik vond dat eerlijk gezegd een vreselijke zaal.
Ja, het was heel erg. En er was ook meteen volgens mij vanaf 14 dagen na opening allerlei problemen met deurbeleid en vechtpartijtjes, kan ik me herinneren. Dingen die
ongastvrije portiers heb ik ermee gemaakt.
Ja.
Pasjes die niet deugden, waar je ook mee moest betalen. Waar je geld van niet van terugkreeg als je nog 2 euro erop had staan.
Gedoe met de garderobe, meen ik ook. Langerij. Het was gewoon een heel onaangenaam zaal. Tenminste, dat was de vibe die
lukte
er heel snel
niet.
Mee hing.
Lukte ook niet.
Nee.
Ja, nou ja, nu is het dus wel Annabel. Dat is een hartstikke charmante zaal. Vlakbij het Centraal Station. Heel dichtbij. En dat Annabel is ook best wel groot hoor. Er passen, geloof 1500 mensen in voor nachtevenementen. Iets minder voor een concert. Want dan heb je natuurlijk moet je meer rekening houden met de zichtlijnen.
Ja.
Maar ja, dan heb je toch die 2000 capaciteit niet. En dat is toch wel een beetje een standaard geworden, toch 2000?
Ja, nou ja, kijk, de grotere steden, je noemde net al even Paradiso. Volgens mij zitten die met die balkon erbij rond de 1600-1700 mensen. Ik geloof dat Tivoli-Vredenburg inderdaad voor rond de 2000 aanhoudt. Dat hangt een beetje vanaf. Als Teske speelt, dan kunnen er 2200 mensen in. En als Wilco speelt, kunnen er 1800 mannen in. Tilburg, 013 heeft natuurlijk net uitgebreid. Ik meen dat die 3000. Naar 3000 kunnen.
Ja.
Maar dat is voor een grotere popstad echt wel een beetje wat je nodig hebt. Maar ik denk dat het fundamentele punt bij dit soort ontwikkelingen is, als je kijkt in de afgelopen 20 jaar, want we kennen natuurlijk ook legio voorbeelden van steden die zalen van deze omvang hebben neergezet. Purmerend, Attac in Enschede, die net gesloten is. Je hebt meerdere voorbeelden waarbij het helemaal niet goed is gegaan. Het fundament van dit soort zalen en of dat werkt of niet werkt, heeft volgens mij te maken met heb je een stad en vooral een actieve muziekscene die een zaal van die omvang, wat ik daar zou willen noemen, kan dragen. Rotterdam is qua omvang van de stad, zou dat moeten kunnen. Maar ik denk dat het ook heel veel te maken heeft dat je een infrastructuur neerlegt die zorgt dat bands en muzikanten, vooral ook je lokale muziek zien, kan opgroeien in de stad. En ik vind dat Minke dat ook goed aangeeft in haar verhaal. Jij en ik komen uit Utrecht. Ik denk dat dat ook een heel goed voorbeeld is van een stad waar dat al jarenlang heel goed werkt. Je moet laten we Utrecht als voorbeeld nemen en dan langzaam de stap maken naar Rotterdam. Als je kijkt naar Utrecht, is daar een oefenhok met DB's. Waar bands in repeteren, waar ook een klein, heel klein
popacademie die daaraan verbonden is.
Ja, en een heel klein zaaltje bij zit. Ik denk dat daar, wat zal erin passen?
150 man.
Ja, 200 man. Je hebt Echo die daar de volgende stap in is. Je hebt de helling die een stap kan zijn. En langzamerhand maak je stappen naar een steeds grotere zaal tot en met Tivoli-Vredenburg. Die zalen werken onderling ook allemaal samen. Dus op het moment dat Tivoli-Vredenburg iets aangeboden krijgt waarvan ze zeggen dat kan beter eerst de Echo uitverkopen dan voor een half lege zaal staan bij ons. Dan worden daar ook echt afspraken over gemaakt.
Maar die
om
samenwerking in Rotterdam die zit natuurlijk wel goed. Dat is duidelijk.
Nou, die zit inmiddels weer goed. Want ik denk dat op het moment dat, en dat zouden we Joey eigenlijk moeten vragen, op het moment dat wat daar opende, had je Rotown, maar was het lastig om die stap te maken en had je in de hele rest van de stad werd dat in één keer een hele grote stap, maar een heel groot podium dat dus wel precies wat Minke aangeeft, 3 tot 4 dagen per week vol had moeten staan om dat rendabel te maken. En zeker als daar 2 commerciële investeerders in zitten die denken dat je een muziekscene kunt opbouwen in 1 of 1,5 jaar, wat natuurlijk echt niet zo is, dan wordt dat een heel lastig verhaal. Nu, met 5 jaar dat ze in Rotterdam echt gewerkt hebben om die kleinere podia te bouwen en ook al een aantal dingen hebben gedaan in die Maassilo, ook niet onbelangrijk. Hè. Er is publiek dat de weg naar die locatie weet te vinden, ook als die locatie zometeen in omvang groeit. Of meer mensen, meer stoelen erin kunnen of meer mensen kunnen staan. Dat is de manier volgens mij hoe je zo'n scene bouwt en hoe je langzaam je eigen muzikanten en bands erin laat opgroeien. Maar het ook interessant maakt voor het publiek en boeiend om de weg naar die locaties te vinden.
Interessante rol is natuurlijk ook weggelegd voor de politiek. Dat ging in Rotterdam niet lekker. Na de sluiting van Wat is natuurlijk een enorme roep geweest van de gemeente om de oprichting van een nieuw podium te steunen, om daar geld in te steken. Er is onwijs veel gesteggel over geweest. Is eigenlijk nooit van de grond gekomen.
Ja, ik heb dus
in Utrecht is het natuurlijk wel, om even die analogie weer te trekken, is er heel veel geïnvesteerd in dat muziekpaleis, Tivoli Vredenburg, waar wat moest gebeuren. Dit lukt niet in Rotterdam.
Nee, van buitenaf had ik zelf de indruk dat het helemaal niet zo breed gedragen werd in de Rotterdamse politiek. De mensen die zich daar hard voor maakten, we noemden al even Joey Minken, maakt zich daar natuurlijk hard voor. Er zijn meer mensen die dat hard voor gemaakt hebben. Ik kreeg van buitenaf de indruk dat muziek als een soort beleidslijn in Rotterdam, zeker na het failliet van Wat, helemaal niet zo breed werd gedragen. Precies wat je zegt, in Utrecht was er op een bepaald ogenblik consensus dat het nodig was dat er een groot podium kwam, want Tivoli, het oude Tivoli, kon zo niet langer. Je ziet toch, is mijn indruk vaak bij grote steden, dat die een soort onderwerpen kiezen waar ze zich als stad op willen focussen. Waarbij ze zeggen, oké, dat zouden wij graag willen doen. Ik meen dat het in, voor mijn gevoel als buitenstaander, is dat in Rotterdam veel eerder film geweest. Of bijvoorbeeld architectuur, waarin Rotterdam zich wil onderscheiden. Waar dan dus ook beleidsmakers en gemeenten zich eerder op storten. En na het failliet van Wat, was mijn indruk van, nou, die muziek die laten we maar eventjes zitten. Waar Utrecht eigenlijk precies de tegenovergestelde beweging heeft gemaakt. Ik meen me ook te herinneren dat Joey in die periode heeft gezegd, op het moment dat Wat failliet ging, hij zei, toen ging eigenlijk Utrecht er met de buit vandoor van de tweede stad van Nederland.
En op muziekvlak, ja.
Op muziekvlak, ja. Omdat dat wel een prioriteit is geworden bij de gemeente. En ik vind ook dat het in onze eigen
stad is ook niet echt veranderd, hè? Want de kickstart die nu gegeven wordt voor die nieuwe Maassilo, er moet namelijk wat gebeuren. Die zaal was akoestisch gezien wel geschikt voor een tape act, om het zo maar te zeggen. Dus je kunt er een DJ laten draaien. Je kunt bij wijze van spreken de jeugd van tegenwoordig met alleen Bas Bron met zijn zins. Dat kan wel. Maar een band, dat gaat niet. En daar moet in geïnvesteerd worden. Dat doet niet de gemeente, maar dat doet de stichting.
Ja.
Dat is een interessant verhaal, vind ik wel.
Vind
stichting,
ik zeker.
Stichting Droom en Daad, kende jij het?
Nee.
Dus begin 2017 is dat begonnen. Er zit een grote meneer op, Wim Pijpers. Pijpers van het Rijksmuseum. Museum voor Linden. Heeft de kunsthal in Rotterdam gedaan. Dat is echt een grote meneer in de kunstwereld.
Zeker.
En die beheert een potje. Hoe groot het potje is, is niet helemaal bekend. Maar we weten wel dat daar een vermogende Rotterdamse familie achter zit. Dat is de familie Van der Vorm. Onder andere fortuin gemaakt met de Holland-Amerika-lijn. En daarna gewoon het familiekapitaal bijzonder goed geïnvesteerd steeds. Onder andere in Coolblue geïnvesteerd bijvoorbeeld. Ja, die familie is goed voor 9 miljard.
Oké,
is het op
dat
een volgens mij is het op één na rijkste familie van Nederland. Volgens mij zit daar alleen de familie Heineken voor.
En maar die familie brengt mij erachter.
En die hebben dus eerder geïnvesteerd in maatschappelijke dingen in Rotterdam. Dus weet ik veel, woningen voor vluchtelingen, dat soort dingen. Hebben dus nu een stichting gestart die Droom en Daad heet. En echt gaat over culturele investeringen. En dat is nu de kickstart voor dit project.
Ja.
En dat is wel interessant dat er dus in ene keer zo'n partij, een echt Rotterdamse partij, komt die wil investeren in de cultuur van Rotterdam. En dan is de kans daar om te zeggen, oké, we gaan nu dat naar ons toe trekken.
Ja, ik vind dat een heel sterk verhaal. En ik vind ook dat je op die manier, kijk, als waar is wat ik net een beetje zei over dat ik voelde dat de gemeente of de politiek in Rotterdam toch muziek minder prioriteit gaf dan heel veel mensen in de stad. En het gewoon raar is dat een grote stad als Rotterdam die muziek zien niet heeft. Vind ik het een hele goede zaak dat je met de samenwerkende partijen, die Minken allemaal noemt, en dus blijkbaar de steun van een lokale familie aan de politiek laat zien, jongens, er is hier bestaan, zegt voor. Dat moet dan natuurlijk nu blijken. Hè? Krijgen ze die Maassilo regelmatig een paar keer per jaar vol, komen er interessante artiesten naartoe waarmee je ook kunt schermen. Want dan moet je toch ook altijd aan de politiek laten zien dat er niet alleen maar onbekende acts staan, maar ook een paar mensen waar die bandplooibroeken zelf ook naartoe zouden komen om te kijken.
Van Morrison.
Ja, Van Morrison, pijpje roken. Dat soort dingen. Die er naartoe te halen en laten zien. Kijk jongens, wij werken hier met de gezamenlijkheid in de samenwerking heel goed aan. En het heeft zin. Er komt publiek op af. Het is goed dat we dit in de stad hebben. Alleen op die manier en vooral ook die termijn waar we het over hebben. Hè. Ik bedoel, ze zijn al een paar jaar bezig om dat te laten zien. Dat gaat niet van de ene op de andere dag. Wat was volgens mij open en in 2,5 jaar weer failliet. Dat is gewoon echt een korte termijn voor het ontwikkelen van je muziekbeleid.
Rotterdam, we gaan het zien.
Ja, we gaan er weer vaker naartoe. Mooie stad.
Ja. Zullen we het eens hebben over Tencent Music?
Yep.
Kende jij het?
Nou,
Tencent Music, had je ervan gehoord?
Ja, ik had er zeker van gehoord.
Het nieuws vorige week dat ze naar de beurs willen. Is een streamingdienst uit China. Wil 1 miljard gaan ophalen in Amerika op de beurs.
Is net afgeblazen, die beursgang geloof ik.
Is het weer afgeblazen?
Ja, de beursgang is afgelopen week mislukt of afgeblazen. Ze werden toch allemaal een beetje nerveus. Omdat de koers heel erg begon te schommelen. En ze willen natuurlijk een succesvolle introductie van de aandelen. Maar ik denk dat het is niet van de agenda af, lijkt me.
Nee, dat lijkt me ook niet. Tencent, groot bedrijf uit China. Sterker nog, behoort inmiddels tot de absolute tech-giganten van de wereld. Is volgens mij onder andere ongeveer even groot als Facebook al zo'n beetje. Maar natuurlijk niet zo heel erg actief hier. Ze hebben dus die dienst, Tencent Music. Ik heb een schattig reclamefilmpje gevonden van Tencent Music. Dat mij wel op de een of andere manier intrigeerde. Tencent Music vond ik op YouTube.
Ah, that's it. Why listen alone when you can listen with a friend? And your friend's friends. And their friend's friends. And with over 600 million friends around the world. And why just listen when you can sing? And share your singing. Or watch your friends sing. And interact with up-and-coming stars while they sing live. With Tencent Music, you don't need to choose. You can have it all. QQ Music has all the top hits from artists around the world. QGo has the best music from the internet. QWo has harder-to-find songs. Together, they have a global library of over 17 million songs.
Wow. Dat is mooi, hè?
Ja, prachtig.
Dit is een soort robot die dat inspreekt. En dat terwijl het gaat heel erg over sociale interactie, hè? Dat hele Tencent Music. Het gaat allemaal om connecten.
Ja, wat heel interessant is natuurlijk, en dat bij die beursgang kwam dat heel erg naar voren, is dat Spotify 180 miljoen gebruikers heeft, waarvan 83 miljoen betalend. Maar natuurlijk, dat weet iedereen ook, dat is natuurlijk het grote verhaal in alle kranten iedere keer. Ze maken geen winst. Het is alleen maar verliesgevend. Er wordt alleen maar het gevoel ontstaat.
400 miljoen ruim verlies op een omzet van 4,6 miljard.
Ja, er wordt iedere keer geld ingepompt en dan komt er eens in het half jaar weer een bericht. Nou, dat Spotify, dat wordt nooit wat, want die maken maar verlies. Als je kijkt naar die Tencent cijfers, en die worden natuurlijk nu ook naar buiten gegooid bij zo'n beursgang.
Ja.
Die hebben meer dan 800 miljoen gebruikers en daarvan zijn er maar 23 miljoen betalend.
Ja, dus veel meer gebruikers en minder betalende gebruikers dan Spotify.
Ja, en niet een klein beetje minder betalend, echt belachelijk veel minder betalende bezoekers. En toch maken ze winst.
Er is nog iets, hè, want niet alleen hebben ze minder betalende bezoekers, maar die betalers betalen ook nog eens veel minder per persoon. Hè?
Ja,
want
maar
zit ze betalen gemiddeld 1,5 euro. Ja. Per persoon, terwijl een abonnement op Spotify kost een tientje.
Ja, en dit vonden wij natuurlijk heel interessant. Want hoe kan dit? Wat is hier aan de hand? En als je dat echt helemaal terugsnijdt naar de essentie, zijn er twee dingen. Je kunt iets zeggen over Spotify. En Spotify heeft eigenlijk een model waarbij je maar twee dingen kunt. Je neemt een abonnement en dan krijg je alles. Dus dat is een abonnement voor jezelf van een tientje of voor 15 euro dat je met je familie, je gezin ernaar kan luisteren. Of je tolereert die advertenties. En dan heb je een gratis abonnement. Maar krijg je om de zoveel tracks.
Maar het gaat eigenlijk om één basic dienst. En dat is het luisteren van muziek.
Exact. En
ze hebben natuurlijk wel geprobeerd om daar een sociaal.
Ja, nee, maar laat me eerst even het verschil tussen die twee aangeven. Want ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je bij Spotify eigenlijk maar een keuze hebt tussen A en B. Betalen of niet betalen. En niet betalen betekent advertenties. We geven het al net aan. Tencent heeft ook die opties, namelijk dat je betaalt voor de muziek een veel lager bedrag. Maar wat zij allemaal, waar zij veel meer in investeren, is in microbetalingen. En eigenlijk hele kleine, minimale betalingen op duizenden verschillende manieren. Je kunt bijna, ik overdrijf een klein beetje, maar je kunt fooien geven aan individuele artiesten. Op het moment dat artiesten hun tracks online gooien, kun je daar weer kleine, ja, wat zij noemen het tippen,
cadeautjes inderdaad, eigenlijk.
Cadeautjes geven. Maar, en dat wordt ook heel duidelijk in die commercial die jij net liet horen, met kleine extra's die voor de gebruiker als heel veel waarde voelen. Daar wil de gebruiker ook voor betalen. En onder andere dat hele populaire karaoke in Azië. Dat is waar zij ontzettend veel geld mee verdienen. Waar voor hele kleine bedragen, je ziet dat bijvoorbeeld ook bij gaming, steeds extra aankopen gedaan kunnen worden. Fortnite, een spel dat mijn zoon de afgelopen half jaar met heel veel plezier heeft gespeeld, is ook alles gratis aan. En gek genoeg, iedereen vraagt zich af, waar wordt dan het geld aan verdiend? Dat wordt verdiend aan dat je je speler een ander leuk kleedje aan kunt doen of een gekke move kunt laten maken nadat je wint. Het is die manier van denken die Tencent zo...
Pokémon Go, goed voorbeeld ook daarvan. Een
absoluut
gratis game voor op je mobiele telefoon. Op het moment dat je het echt fanatiek speelt en je denkt van, ah, er is een evenement gaande. Ik koop toch even een doosje met wat extra dingetjes.
En dat doen dus heel veel mensen. En als je dus zo'n belachelijke hoeveelheid gebruikers hebt en dan maar een heel klein percentage die dat doet, maar wel regelmatig, kun je dus heel winstgevend worden.
Dan moeten we even omhoog in de boom bij Tencent. Tencent is dus een grote gaming bedrijf ook. Ze zijn een social media bedrijf. Ze zijn ook een bedrijf dat in betalingen doet. Dus ze pionieren de manier waarop je digitaal kunt betalen voor dingen.
Ze pionieren in de manier waarop spullen bezorgd worden. Ze hebben hun eerste drone service volgens mij ook al, waarmee ze in China dingen bezorgen. Of zijn in ieder geval aan het onderzoeken hoe ze dat serieus kunnen doen.
En daar komen die enorme aantallen gebruikers ook vandaan. Want ze hebben dat WeChat. Dat is eigenlijk, laat ik zeggen, nou ja, vertaal het als WhatsApp. Maar nog veel meer dan dat. Want het is ook Amazon. Het is ook Candy Crush. Dus het is één app waar je van alles nog wat mee kan en waar je dus ook muziek mee kunt delen met elkaar.
Ja, en waar dus, wat dus ook onontkoombaar is voor heel veel Aziatische Chinezen. Want je kunt bijna niet zonder dat platform. En wat ook gezegd wordt, is dat door de manier waarop zij faciliteren dat businesses aan elkaar kunnen leven, maar ook consumenten aan elkaar kunnen leven, dat er, nou ja, goed, dat is dan het verhaal, dat er hele dorpen al bestaan van de inkomsten via een platform. En dat denk ik dat wij dat ons moeten vergelijken met waar Amazon of bijvoorbeeld in Nederland bol.com, die ook tweedehands verkopen faciliteert. Dat zie je daar ook heel erg gebeuren.
Een kleine fee van afnemen en daar dus ook aan verdienen.
Ja, ja. En het is zo'n machtige speler zijn dat als je daar daadwerkelijk iets aan wil verdienen, je er niet aan ontkomt om op dat platform te zitten.
Nou wordt natuurlijk naar Spotify gekeken. Zou dit een concurrent kunnen zijn? Kan Spotify hier iets van leren? We kijken natuurlijk ook naar Apple Music en naar al die andere diensten. Maar het gaat natuurlijk vooral over Spotify als grootste streamingdienst van de rest van de wereld. Of eigenlijk van de wereld.
Ja.
Ze hebben een aandeel in elkaar genomen. Ja. Begin dit jaar.
Van geloof ik iets net geen 10%.
Ja, Spotify heeft 10% in, 9% in Tencent Music. Omgekeerd heeft Tencent ook 7,5% van de aandelen van Spotify gekocht. Dus er zit een soort van samenwerkingsverband. Er wordt naar elkaar gekeken. En volgens mij een van de dingen waar Spotify denk ik erg naar zal kijken is ook de manier waarop je als gebruiker, als artiest zelf je content kan aanbieden. En dus ook zonder een soort middleman. Dat voor Tencent zelf wordt dan de middleman. Dat is iets wat Spotify ook aan het pionieren is. Hoe gaan we dat doen? Eigenlijk te gaan functioneren als een soort content fabriek meer dan dat je alleen maar een distributeur ervan bent.
Ja, en je ziet daar natuurlijk al bij Spotify verschillende bewegingen. Vorig jaar, meen ik, of anderhalf jaar geleden, kwam er al meer inzicht in statistieken en in data voor individuele artiesten en gebruikers. Ik weet dat bij labels, die hebben nog veel meer toegang, omdat die natuurlijk hofleverancier zijn van heel veel materiaal en content, dat die nog veel meer in de data kunnen duiken en die kunnen inzitten. Jij en ik kijken natuurlijk met heel veel belangstelling naar hoe sinds een week of twee, drie mensen hun eigen podcast naar Spotify kunnen uploaden. Ja, lieve mensen, daar kijken wij ook naar. En we gaan ons best doen om deze podcast ook zo snel mogelijk
liever
Spotify te hebben.
Liever vorige week dan volgende week.
Maar dat heeft een beetje met publieke omroepzaken te maken. We're working on that. Maar dat zijn trends.
Maar podcast is natuurlijk wat dat betreft een interessant fenomeen binnen de Europese markt. Als in, kijk even naar die muziekmarkt. Podcast, daar kun je geen geld aan verdienen. Nee. Tenzij je iets verzint. Het begint bij nul.
Ja.
Op dit moment verdien je bij wijze van spreken nul aan podcast. Terwijl die hele muziekindustrie komt ergens vandaan. Als je kijkt naar de Chinese markt bijvoorbeeld. Ik zag die CEO van Tencent in een soort presentatie die ik ook op YouTube tegenkwam. Zag ik vertellen over de muziekmarkt in China. In 2012 was die muziekmarkt in China $80 miljoen. Dat is ongeveer 2 keer zoveel als in Nederland.
Ja, ja, ja. Ja.
Terwijl dat, er wonen 100 miljard mensen
ja,
in China.
Ja, maar er is natuurlijk die heel, of, bijna heel Azië komt natuurlijk vanuit een cultuur waarbij je voor dat soort dingen niet betaalt. En dat weten we ook allemaal, waarbij alle
precies, en dat
echte
is een
producten
enorme
worden
kans
nagemaakt.
Voor zo'n Tencent. En ja. dat maakt het voor Spotify zo moeilijk. Die moeten ja. dat breken.
Ja. Nou, het is heel vergelijkbaar, denk ik, hoe er 10 jaar geleden gedacht werd over streaming en betaling. Want toen kwamen wij in de Europese of de westerse muziekindustrie van cd-verkopen tussen de 18 en 25 euro per stuk vandaan. En daar werd ook altijd geroepen. Ik had al die mensen op mijn blog altijd in de reactie zitten. Oh, dan gaat hier niemand ooit betalen voor muziek. Want we hebben hier Napster al. Terwijl natuurlijk op het ogenblik het overduidelijk is dat als je de service maar zo goed mogelijk maakt en het aanbod op orde hebt. En ook het bedrag dat je ervoor betaalt door de consument als redelijk wordt ervaren, kun je die markt absoluut ontwikkelen. Dat is met muziek natuurlijk echt de afgelopen 5 jaar totaal gebeurd in Nederland.
Ik ben benieuwd, want er is helemaal geen enkele sprake van dat Tencent Music ook naar Europa gaat. Maar ja, zo'n beursgang in Amerika geeft iets aan over internationale ambities. We hebben afgelopen week natuurlijk een verhaal gehoord over Rutte, die heel graag wil dat Alibaba, dat andere grote Chinese bedrijf, een vestiging gaat krijgen of een distributiecentrum in Limburg.
Ja.
Dus er is een enorme beweging vanaf die Chinese techmarkt richting Europa. Dat gaat op een gegeven moment gebeuren.
Ja, ja. Het eerste wat je natuurlijk denkt is op het moment dat die twee partijen aandelen in elkaar nemen, dat er op termijn ook een soort fusie of een verdergaande samenwerking komt om, ja, wat internet natuurlijk als geen ander kan, een wereldwijd distributiemodel neer te zetten.
Maar of we met z'n allen aan de karaoke gaan in Nederland, dat waag ik te betwijfelen.
Of we mandarijn moeten leren om de tracks op Tencent naar boven te halen. Dat lijkt
zal
me ook
niet, toch?
Dat lijkt me ook wat lastig.
Ik zou graag vrienden willen worden met die robotstem van het reclamefilmpje. Dat wel.
Oké.
Okay. Zullen we het hierbij houden?
Ja.
We gaan naar ADE en we gaan de volgende aflevering daar maar eens even extra flink induiken. En dit was hem voor nu. Dankjewel.
Dit was De Machine. Een podcast van VPRO 3 voor 12. De VPRO maakt nog veel meer mooie podcasts. Ga naar vpro.nl/podcast.